Even compliment aan jullie. Er wordt gezegd om 11 uur moeten jullie weer zitten. En het is 11 uur en jullie zitten allemaal. Even een applausje voor jezelf. Dat mag wel. Nou, wat een flauw applausje is dat, zeg. Goedemorgen, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Martin Tirion. Ik ben User Experience Evangelist bij Microsoft. Dus ik zit in dezelfde groep als Matthijs. En Matthijs is Developer Evangelist. En ik richt me op al het User Experience spul daaromheen. Mijn achtergrond is overigens development. Ik heb meer dan 20 jaar software ontwikkeld. Maar wel altijd heel erg bezig gehouden, juist met user experience. Nou, de laatste jaren heb ik me bezig gehouden met alles wat zich daarmee waar Microsoft daarmee uitbrengt, platformen en tools. Ik denk aan Silverlight, WPF, Blend, nou, nu ook Windows 8. Ik heb even een paar. Eerst even een vraag nog. Hoeveel developers zijn er in de zaal? Oké. En hoeveel designers zijn er in de zaal? Dus ik doe dit werk nu bij Microsoft ongeveer 5,5 jaar. En als we evenementen iets van 5 jaar geleden hadden en ik stelde dezelfde vraag, dan was er 1 designer die ergens zijn hand op stak. Dus we gaan de goede kant op in ieder geval. Wie heeft net bij de presentatie van Matthijs bij sommige stukken een beetje gezeten van... interesseert me echt helemaal niks, dat Visual Studio. Dat valt nog mee. Waarschijnlijk zitten jullie vanmiddag dan in de User Experience track. Het kan zijn voor de andere mensen die hier zitten die zeggen wat gaaf dat C++ en helemaal kicken is dat. Dat deze presentatie, dat je dan misschien zegt... Nou, dat snap ik niet helemaal. Maar dat geeft niet. De bedoeling is ook dat eigenlijk developers en designers meer bij elkaar komen. Het wordt steeds belangrijker op alle platformen. En ook op Windows 8, zoals we zullen zien. Voordat ik verder ga met de presentatie, wil ik nog even iets uitleggen waar Matthijs al een beetje aan naar verwees. Morgen hebben we dag 2 van het Windows 8 camp. Nou, daar kon je voor inschrijven. Vanmorgen is wel, dat is een betaalde dag. Maar dat is een hands-on dag, waar je een dag lang met hands-on labs aan de gang kan gaan. Dus door een soort training, zeg maar, kan lopen. Je kan met een eigen app aan de slag gaan. Misschien ben je al met een app aan de slag en wil je daar wat hulp bij hebben. Of wil je misschien met vakgenoten erover praten. Nou, dat kan morgen allemaal, dus dat is echt meer een campopstelling. Er zit nog wat bijzonders aan. Op dit moment is het namelijk... onmogelijk om in de store te komen met een app. Want je kan nu nergens een developer account aanmaken en je kan niet een app gaan uploaden ergens. De enige manier waarop dat kan is nu via ons eigenlijk. Een proces wat we vanaf morgen speciaal gaan opstarten, is als je een goed idee hebt voor een app, of je bent al bezig met een app, of je gaat voor een klant werken die een app in de store wil hebben, en je wil met die app in de store zijn voordat... heel de wereld spul in die store kan zetten. Kom dan zeker morgen langs. Stel naar voor dat je zegt, ja, maar het kan echt niet. Nou, schiet ons dan in ieder geval even aan. Schiet in ieder geval mij even aan. Of Marcel, waar is die? Marcel is er even niet. Is die met die krullen, maar hij loopt ergens rond. Nou, dan schiet je mij maar aan, dat komt allemaal wel goed. Laat het even weten. We hebben op dit moment namelijk een speciaal proces. We gaan vanaf volgende maand gaan we App Excellence Labs draaien. Dat zijn labs van 4 uur lang, waarbij er een engineer van ons dedicated met jou naar de app gaat kijken op het Windows platform. Ook op een ARM device. Dat we gaan kijken of dat allemaal draait, wat de performance er is enzovoort. Een beetje de check die al gedaan wordt, ook voor de store. Dat gaan we nog wat verder. We hebben een hele checklist waar we ook gaan kijken naar dingen rond de UX... om je daar nog wat tips te geven, omdat we willen wel dat de kwaliteit apps in die store komen, vooral nu in het begin. Dat is een gratis proces. En als dat allemaal goed gaat, dan gaan wij zorgen dat jouw app nu al in de store komt. Dus dat is een vrij interessant moment, zeg maar, want dan kan je voordat iedereen in de store komt, of jouw unieke idee, of je kan het eerste met het idee zijn in de store. Dus dat is een mooi proces om gebruik van te maken. Zoals gezegd, morgen praten we in ieder geval met iedereen die er morgen is bij die hands-on labs. Heb je dus een idee tussentijds of anders waar je van zegt, nou, ik wil toch aan dat proces deelnemen. Laat het dan even weten. Spreek een van ons aan. En anders kan je ook altijd even naar mijn blog gaan, uxblog.nl. Nou, daar weet je me ook wat te vinden en dan komt het allemaal goed. Oké. Dan naar de presentatie metrostaal design. Wie had er voor vandaag nog nooit van metro gehoord? Nou, dat is mooi. Iedereen. Oh, eentje. Ik zie er toch eentje. Ah, nou, dat geeft niks. Het metro is op zich, aan de ene kant is het eigenlijk heel simpel. Aan de andere kant zitten er wat dingen aan die het wat ingewikkeld lijken te maken. Alles wordt steeds meer metro genoemd. Dus in Windows 8 zit metro en er worden metro apps. Maar je ziet hier alweer staan metro style design. Nou, hoe zit het precies in elkaar? Metro is een principe wat we eigenlijk bedacht hebben. Een filosofie waar we een aantal eigenschappen hebben bedacht. Waar we zeggen, nou, als je apps gaat maken. En dat is iets vanuit Microsoft natuurlijk, wat wij bij ons platform hebben bedacht, onze tools. Zeggen we, als je nou iets gaat maken, dan zijn dit dingen waar je aan moet denken. En voor de meeste developers die hier zitten, zijn dat allemaal hele super vage dingen. We hebben al een paar dingen langs zien komen daarvan. Er zitten ook dingen als authentically digital en zo zitten erbij. Echt dat je zegt, oké, kan ik weer gaan programmeren? Ik snap niet wat je zegt. Er zitten wat vage dingen zitten erbij. Nou, wat we hebben gedaan is, voor specifieke platformen hebben we een specifieke invulling eraan gegeven. Dat hebben we voor Windows Phone hebben we dat gedaan. Die heeft ook zijn eigenschappen, die heeft zijn controls enzovoort. We hebben ook allemaal guidelines hoe je daar het beste voor het device kan gaan bouwen. Dat hebben we dus ook voor Windows 8 gedaan. Dat is de metrostyle design waar ik vandaag over wil praten. En dat zijn eigenlijk die basisprincipes die we hebben genomen. Nou, die hebben we dan voor Windows 8 een invulling gegeven. En eigenlijk is de bedoeling, ja, als je je daaraan houdt, dan snap je ook hoe Windows 8 als platform in elkaar zit. En dus ook hoe je in je apps daar het beste gebruik van kan maken, zodat je aansluit bij die hele omgeving. Nou, dat is even in het kort metro. Dit is eigenlijk een van de belangrijke influencers van metro. Iemand een idee waar ik het over heb? Als je hier naar kijkt, dan denk je aan vliegveld. Wat nog meer? Dus stel je komt hier aanloop bij het vliegveld, je bent nog nooit bij het vliegveld geweest en je gaat met het vliegtuig weg. Weet je wat je moet doen? Ja, je hebt het vliegtuig gemist, want daar gaat hij al. Hè? Je ziet dit bord en je weet wat je moet doen. Stel je loopt in China en het staat er in Chinees onder, er staat geen departures. Weet je toch wel waar je naartoe gaat. Wayfinding is een van de belangrijke basiselementen die we voor metro hebben gebruikt. Het is namelijk heel krachtig, heel simpel en je weet gelijk wat je moet doen. Of je weet gelijk waar je naartoe moet of wat er bedoeld wordt. Nou, dat is een belangrijke basis ook voor metro, wat we ook in al die apps terug zien komen. Zoveel mogelijk richten op dat de gebruiker zo snel mogelijk geholpen wordt. En dat hij weet wat hij moet doen zonder door een of ander oerwoud van controls of weet ik veel wat te gaan. Dus dit is een hele belangrijke basis die je steeds terug zal komen. Nou, dit zijn de 5 principes waar je aan moet denken als we het over metrostyle design hebben. En dan in dit geval specifiek voor Windows 8. Do more with less, pride in craftsmanship, fast and fluid, authentically digital and win as one. Nou, zoals gezegd, voornamelijk als ik met developers spreek, dan zijn een aantal dingen hiervan die zijn echt fast and fluid. Dat begrijpt iedereen waarschijnlijk nog wel een beetje. Maar do more with less wordt al wat vager. Authentically digital, win as one. Wat moet je ermee, zeg maar? Nou, gelukkig ga ik dat bespreken, dus dan kom je er allemaal achter. De eerste, do more with less. Zoals net gezegd, met die wayfinding, zo'n bord is heel erg simpel. En je weet gelijk, nou ja, dit wordt ermee bedoeld. De informatie neem je toe, tot je en je kan er gelijk op handelen. Nou, dat is wat we ook in de software willen doen. En dat betekent dat we content before Chrome willen hebben. Dus content moet primair aanwezig zijn. Al het Chrome, al het dingetjes eromheen, buttons en close en dat soort dingen. Dat wordt een beetje met Chrome bedoeld. Nou, dat willen we zoveel mogelijk weg hebben. En visual clarity is een ander belangrijk onderdeel van Do More With Less. Het moet allemaal gewoon duidelijk zijn wat je ziet en duidelijk voor de gebruiker wat er gebeurt of wat er mogelijk is. Toen we met Windows 8 begonnen, hebben we mensen binnengehaald in Redmond. En tegen mensen gezegd, nou, je gebruikt Windows. Teken eens hoe dat eruit ziet. Wat, zeg maar, als je daarmee werkt, hoe schets je dat, zeg maar? Kwamen mensen met deze schets? Nou, je ziet heel mooi een window, je ziet een title bar erin, je ziet een minimize, maximize button, een close button. En je ziet aan de onderkant mooi, hebben ze de taskbar getekend met de Windows Pearl waarschijnlijk en de andere apps die daarop kan starten. Nou, dat is een mooie representatie zou je kunnen zeggen van Windows. Wat hebben ze hier getekend eigenlijk? Iemand een idee? Wat hebben ze nou getekend? Chrome, dit is het OS. Dit kan Word zijn, dit kan Excel zijn, dit kan een of andere browser zijn, dat kan een willekeurige andere app zijn. Dit gaat niet over content, dit gaat over alle zooi die eromheen zit om bij je content te komen. En dat is wat gebruikers tekenen. En begrijpelijk natuurlijk. Nou, toen hebben ze met prototypes van Windows 8 daar laten kijken en mee laten werken. Nou, jullie hebben een mooie demo van Matthijs gezien vanmorgen. Toen hebben mensen weer een blad gegeven en gezegd, teken nu eens hoe deze omgeving eruit ziet. Kwamen ze met dit plaatje. Wat hebben ze hier getekend? Ah, hij ligt voor de hand. Content inderdaad. Hè. Dus nou, dit is al bijvoorbeeld van het startmenu wat je ziet. Er is niet, dit kan inderdaad ook van alles zijn, hè, maar dit is wel directe content. Hier zie je niet iets in van nou hier kan je de applicatie mee sluiten of je moet je even, dit zijn de content items zeg maar en daarboven staat een header. Ja, en voor de rest dat is het scherm. Nou, dat is ook echt wat we met Windows 8 willen bereiken. Nou, dit is dus een thema wat je steeds ziet terugkomen, dat wayfinding, die borden zoals die in vliegvelden gebruikt worden, op treinstations enzovoort. Overigens een interessante tip, als je ooit de film The Terminal hebt gezien van Tom Hanks. Als je de DVD hebt, daar zit een extra feature zit erop. En daar zit een film die gaat juist uitleggen over hoe ze heel de set hebben gemaakt van die film. Want het is een hele set, dat vliegveld. En daar vertellen ze over Paul Meixenaar. Paul Meixenaar is een professor, was die in ieder geval aan de IO Delft. En die heeft die borden heeft hij bedacht zoals wij nu dat in Schiphol kennen. En iedereen heeft dus iets, goh, dat is handig. En je ziet in alle nieuwe vliegvelden wordt dat toegepast. Nou, er zit dus blijkbaar iets in waar mensen, maakt niet uit welke taal of cultuur je spreekt, je snapt direct wat er aan de hand is. Nou, zoals gezegd, je wordt direct naar de, ja, waarvoor je daar bent, naar de trein of het vliegtuig toegeleid eigenlijk. Nou, dat geldt dus ook voor content before Chrome. We willen zorgen in metrostyle apps dat die content gewoon primair aanwezig is. En dat gebruikers daar direct op kunnen gaan focussen. En dat alle zooi eromheen zoveel mogelijk wordt weggehaald. En eigenlijk alleen zorgen dat de relevante spullen aanwezig zijn. En dat er geen afleidingen op het scherm zijn. Geen dingen te zien zijn waardoor mensen niet meer snappen wat ze eigenlijk moeten doen. Of wat er nou precies te zien is. Overigens is het ook zo, want het lijkt nu, vooral een aantal van die apps, standaard beeld wat er nu een beetje is metro, is blokjes. Want overal komen die blokjes komen terug. En dan, dat wordt ook wel heel gauw saai. Nou, ik hoop aan het eind van deze presentatie dat je in ieder geval een idee zal hebben dat niet zomaar standaard blokjes is. Het is wel zo, als je daar direct de content aanbiedt, dan hebben we vooral als developers een beetje de angst. Ja, maar weten mensen nu wel wat ze moeten gaan doen? Hoe ze verder moeten? Nou, op het moment dat je de content op een goede manier aanbiedt en mensen zijn gelijk bezig met waar ze zich op focussen, dan komen ze achter de rest ook wel. Want het is iets waar ze namelijk, daar hebben ze interesse voor, daar hebben ze die app voor opgestart. Dus ze zullen dan ook wel de rest gaan ontdekken van de app. Als we het over Chrome hebben, dan zijn er eigenlijk drie redenen waarvoor je dat over het algemeen gebruikt. En we zullen gaan zien hoe dat dan in de metrostyle app van toepassing is. Dus layout, interaction en navigatie. En dat zijn de drie manieren waarop we dat in een app over het algemeen nu willen verwerken. Als we eerst kijken naar layout. Wat we nu vaak doen met layout is lijntjes trekken, boxen overal omheen zetten, kaders, drop shadows, allerlei dingen om dingen te groeperen en enzovoort. En wat we eigenlijk willen doen is daar meer gebruik gemaakt, gewoon van leegte eigenlijk. En daardoor toch een structuur aan te kunnen geven van content. Nou, dit klinkt misschien allemaal heel erg vaag. Een voorbeeld. Dit is, zou een bestaande RSS reader kunnen zijn. En misschien bestaan ze ook zo wel. Lijkt heel erg voor de hand liggend, hè, zoals je dat nu in Windows misschien of in een andere omgeving hebt. Je hebt aan de bovenkant worden allerlei opties gegeven. Ik kan gaan zoeken, ik kan settings heb ik. Een refresh kan ik gaan doen. Aan de linkerkant krijg ik te zien welke feeds ik allemaal heb in een structuur waar dat zit. Dan heb ik daar een feed blijkbaar geselecteerd. En aan de rechterkant krijg ik dan alle items daarvan te zien. Er is er blijkbaar ook één geselecteerd. En dan heb ik een artikeltje. Wat is content op dit plaatje? Waar is de gebruiker nou echt in geïnteresseerd? Die, hè? Dit onderste stukje. Hoeveel procent is dat van het scherm hier eigenlijk? Nou, dat is misschien 25%. Misschien een derde van het scherm. En de rest eromheen is allemaal zooi. Interesseert je eigenlijk helemaal niet, want je wilde alleen naar die artikelen. Je bent nu bezig dat artikel te lezen. Dus er staat enorm veel spullen staan eromheen die eigenlijk afleiden van de content. Nou, wat is een stap die we nu als eerste kunnen maken om in ieder geval dat lijntjes en boksen en dat soort dingen om dat weg te halen? Nou, dat is een hele simpele. We halen de lijntjes en boksen weg. En wat we vervolgens ook hebben gedaan is even alle settings die aan de bovenkant zitten, wat in die titelbalk zal ik maar zeggen, aan de bovenkant zitten en de statusbalk aan de onderkant, hebben we nu donker gemaakt. Wat is het eerste wat je ziet als je naar dit plaatje kijkt? Dan komt dat middenstuk, dat komt echt naar je toe. Hè? Dus je bent alweer wat meer aan het focussen op de content en die dingen eromheen voor search en settings en zo, die hebben we al een beetje weggestopt. Maar je ziet dat doordat die lijntjes ontbreken, ineens die boksen ontbreken, dat je nou niet denkt van, nou wat een zootje hier, ik heb geen idee wat ik zie. Nee, door de ruimte is er al best wel structuur te zien. Nou, dit is iets wat we wat verder willen doorvoeren in die metrostaal apps. Dat betekent niet dat alle apps de standaard blokjes zijn die je in het startmenu zag. En dat alles maar heel saai hoeft te zijn of op een hele strakke manier georganiseerd. Dit is hoe de weerapp er nu uitziet. Dit plaatje heb ik eergisteren gemaakt en ik keek naar buiten en toen zag het er echt zo uit. Nou, bijna dan natuurlijk. Het regende in ieder geval en ik vond het toch wel een hint hebben van het voorjaar door dat takje. Maar het is wat toegevoegde informatie, de achtergrond, aan de hand van het weer wat het op dat moment was. Dus het is niet alleen maar dat het alleen maar saai hoeft te zijn. Je kan met design enorm veel gaan doen. Je hebt enorm veel rijkheid tot je beschikking. Maar je ziet dat hier ook eigenlijk aan dit linker gedeelte, hier staan helemaal geen lijntjes of kaders omheen, terwijl je iedereen heel goed begrijpt wat nu het weer is, wat de dinsdag, woensdag, donderdag enzovoort is. Dus hier wordt al, ja, door dat soort mechanismen kan je al hele rijke applicaties hebben waar nog steeds structuur is. Dit is een ander voorbeeld waar er enorm veel ruimte is. Dit is een soort media player, zeg maar, waarbij je de artwork ziet. En er is een mooie foto op de achtergrond. Je ziet alleen maar waar die nu is in de song. Meer niet. Maar het is nou niet dat je zegt, nou, dit is nutteloos, zeg. Nee, het ziet er, nou ja, goed, mooi is subjectief. Hè. Sommigen zeggen, ik vind het misschien helemaal niet mooi. Maar het geeft een bepaalde emotie, zeg maar, van de app. Terwijl die toch nog steeds functioneel is. Interactie. Wat we met interactie willen doen is zorgen dat interactie in de content verwerkt is, in plaats van dat we er allemaal extra toeters en bellen in onze UI voor gaan gebruiken. Dit is iets wat we nu heel veel zien als je nu naar webapplicaties of gewoon applicaties op de desktop kijkt. Er staan hier allerlei soorten groepen, Gift for Kids en Home and Garden en weet ik veel wat. En wat staat daarnaast? Er staat een icoontje, een cirkeltje met een pijltje erin. En wat betekent dat? Klik hier, stomme gebruiker. Dat snap jij niet hoor. Maar dat moet je doen, want dan ga je naar de betreffende groep toe. Een beetje heel zwart-wit gezegd. Terwijl als ik die pijltjes weghaal, zal waarschijnlijk die stomme gebruiker, die waarschijnlijk helemaal niet zo stom is, dit nog steeds begrijpen. Als mensen vooral met touch devices, ze klikken wel op dingen. En ze worden wel naar de content toegezogen om daar naartoe te gaan. Dus ik heb helemaal niet extra Chrome nodig om aan te geven, hier klikken en daar wat doen en hier. Nee, gebruikers die snappen dat vanzelf al. Ook vooral als je daar structuur aan geeft. Hier door die boxen heb je al heel veel structuur aangegeven, waardoor mensen wel denken van, nou kan ik dan misschien daar naartoe. Dit zijn twee voorbeelden. Misschien is het moeilijk te zien hoor, maar linksboven is een screenshot en daaronder zit rechtsonder een screenshot. Waar dit met name voor is, is dat hier is ineens op een andere manier content gebruikt. Dus hier is interactie geïntegreerd. Hier is bijvoorbeeld een city toegevoegd. En wat er gebeurt is dat daardoor een flyout hier komt. Waar je de naam in kan typen van de stad die je toe wil voegen. Nou zie je dat daar geen close button of zo bij zit. Stel ik heb dit add city gedaan en ik wil er intypen en ik denk, oh nee, ik wil dat toch niet. Wat doe ik? Een touch device. Wat doe ik? Ja, ernaast. Dus het is heel logisch, je klikt ernaast en is de UI die is weg. Dus daar heb je helemaal niet extra acties voor nodig om te zeggen, nou hier kan je weer sluiten en cancelen en weet ik veel wat. De gebruiker die snapt dat wel, die zijn niet dom. Nou, hetzelfde is voor hetzelfde mechanisme in dat andere screenshot. Een ander iets wat we met metrostyle apps willen doen, is de kanten gebruiken. Nou, jullie hebben vanmorgen al een beetje gezien in de demo van Matthijs. Wie had voor vanmorgen nog nooit Windows 8 gezien? Oké, en wie heeft het nog nooit in handen gehad, er zelf mee gewerkt? Oké, er zijn nog meer. Dus sommige dingen, en dat is altijd het gevaar voor ons, wij zijn er, zoals vanmorgen Matthijs al vertelde, al best wel een tijd mee bezig, zeg maar, sinds september vorig jaar. En sommige dingen zijn voor ons al heel gewoon geworden. Maar daarom moet je sommige dingen nog wel even uitleggen voor de mensen waar dat niet voor gewoon voor is. Maar ik ga het proberen uit te leggen. Dit is de reader die we hadden, die we al één stap verder hadden genomen. Maar zoals gezegd hebben we hier nog steeds heel veel dingen voor interactie omheen zitten. Al die buttons en settings en dat soort zaken. Laten we deze één stapje verder nemen. En je ziet dat we nu een heel ander design eigenlijk hebben. Helemaal boven zie je daar de headline staan, titel van de nieuwsreader. Daaronder zie je de Pioneer Woman en Closet Cooking en enzovoort. Dat zijn verschillende feeds die er zijn. Er is nu één feed geselecteerd en daaronder zie je nu de verschillende artikelen. Er is al op een andere manier structuur gegeven, maar het is nog steeds voor de gebruiker wat er aan de hand is. Nou, hoe zit het dan met de interacties? Dit is een volgende stap die we hebben genomen om eigenlijk naar de blokjes toe te gaan. Daar zijn ze hoor. In dit geval met plaatjes, maar je ziet dat hier een verschil tussen is. Aan de bovenkant zag je hier al een aantal van de RSS-feeds. En wat we hier hebben gedaan, we hebben er een soort hub van gemaakt. Oftewel, we laten hier per feed laten we een aantal van de laatste vier artikelen in dit geval laten we zien. Om de gebruiker in ieder geval een overzicht te geven. Dit is er al. Daar kan hij doorheen gaan bladeren, zodat hij in ieder geval direct een overzicht te zien krijgt. Nou, wat je hier aan de onderkant ziet opkomen, ik zal hem nog een keer laten zien, daar komt hij, is de app bar. De app bar is iets die elke applicatie kan hebben. Dat moet je in een applicatie wel zelf invullen, dat gaat niet automatisch. Maar in die app bar ga je eigenlijk interacties, commando's stoppen die je op die pagina kan doen. In dit geval hadden wij knoppen, als ik even een paar plaatjes terug ga. Had je knoppen, bijvoorbeeld een refresh button daarboven, om nog even te kijken of je de laatste feeds hebt, of dat soort zaken. Als ik nu hier naar die appbar ga kijken, dan zie je dat hier een refresh in zit, dus in de remove all in, en ik kan een feed toe gaan voegen. De algemene commando's die in die appbar zijn gestopt, hoe kom je daarbij? Nou, daar kom je bij door van onder naar boven te swipen of van boven naar onder, dus van de randen zeg maar, van het scherm. Dus we hebben eigenlijk, als het ware, een pixel van de randen genomen, zowel aan de zijkant als aan de boven- en onderkant, die acties tot gevolg hebben. Dus als ik daar swipe, dan krijg ik in ieder geval mijn appbar te zien als die er is. Er zijn nog wat andere mechanismes, hoor. Daar kom ik later op terug. Maar dit is in ieder geval een mogelijkheid om dan die interactie te laten zien. Dit is een andere manier om interactie van de applicatie te laten zien. Matthijs die noemde het ook al even. Op het moment als ik nu van rechts naar links swipe aan de zijkant, krijg ik de charms te zien. Nou, deze charms worden door het operatiesysteem geboden. Deze zijn niet te veranderen, zijn niet uit te breiden enzovoort. Dit zijn ze. Dus we hebben altijd de search, de share, startbutton, devices en settings. Alleen, deze werken ook in de context van jouw applicatie. Dus als ik hier naar de settings toe ga, krijg ik nu de settings te zien van de applicatie. Als ik wil gaan zoeken in de applicatie, nou, dan ga ik daar naar search, typ daarin en ik ben in de applicatie aan het zoeken. Nou, dat zagen we vanmorgen al even in de demo van Matthijs. Dus door die contracten, waar Matthijs vanmorgen al even melding van maakte, Door dat dus in je applicatie te doen, heb je ineens dat soort functionaliteit op een hele standaard manier in je applicatie opgenomen, zodat een gebruiker dat altijd kan vinden, in welke applicatie ook, of dat nou Windows zelf is of jouw eigen app. Een vraag. Sorry, kan je die vraag herhalen? Oh, ja. Als je niks te delen hebt, is de vraag. Wat gebeurt er dan? Ga ik hier even naar de charms. Hier te staat. Er staat, ik kan niks delen. Oh, alsjeblieft. Dank u wel. Dus dan staat er, ik kan niks delen. De applicatie, dus delen, hè, dat werkt twee kanten op. Aan de ene kant zeg je in je applicatie, dit kan ik allemaal delen. Dat heeft te maken met wat er geselecteerd is of wat voor content je biedt en enzovoort. En op het moment dat je het gaat delen, zijn de andere applicaties die zeggen, en dit type content snap ik. En daar maakt Windows de match mee. En als er niks is, dan zegt hij, ik heb niks te delen. Nee. Ik moet die andere hebben. Waar zat ik? Ja. Oké. Dus we zaten hier bij het delen. Nou hoeft het niet zo te zijn dat er altijd maar allerlei dingen op het scherm zijn als titels of boxen, zoals we dat zagen, al die vakjes. Dit is een applicatie bijvoorbeeld, zou je zo niet zeggen, want je denkt, nou, dit is gewoon een achtergrond. Dit is een applicatie die een foto laat zien bijvoorbeeld. Wat is dan belangrijk om te zien? Ja, het klinkt misschien gek, maar de foto. Met heel veel apps klinkt dat helemaal niet zo gek, want die gaan er toch nog allemaal dingen omheen zetten, wat je misschien allemaal met die foto wil doen. Je wil naar die foto kijken. En wil je er wat mee doen? Dan haal je de appbar op en daar kan je misschien wat specifieke dingen doen met dat plaatje. Je ziet dat er in dit geval ook zelfs de titel en de backbutton dan pas komt. Zodat je als je naar de foto zit te kijken, je helemaal kan focussen op de foto. En alle dingen die je er misschien mee wil doen, nou daar kan je wel bij komen, maar als je het nodig hebt. Dit is een ander voorbeeld. Dit is een webpagina in Internet Explorer in de metro-omgeving. Als ik daar swipe van boven naar onder of van onder naar boven, dan krijg ik daar ook de appbar te zien. In dit geval zie je twee appbars. Aan de onderkant zie je erbij de commando's en de URL die ik in kan typen. En aan de bovenkant zie je nu navigatie appbar. Dat zijn eigenlijk je tabs die je gewend bent van je in een browser. Nou, zo kan je dus eigenlijk navigeren naar die andere tabs toe of een tab toevoegen of een tab weggooien. Dat is ook wel een beetje een standaard richtlijn. Aan de onderkant staan de commando's en aan de bovenkant gebruik je eigenlijk alleen voor navigatie. En de dingen die daarmee te maken hebben, de commando's die met de navigatie te maken hebben. Dat is een standaard richtlijn die we geven. Je zal zien dat heel veel apps die bovenste niet hebben, maar die onderste vaak wel. Een vraag. Extension, dan heb je het over Silverlight, Flash, dat soort dingen. Ja, dus de IE in MetroStyle kent geen toevoegingen, geen ActiveX controls, geen extensies, geen helemaal niks. Het enige wat hij doet is standaard webstandaarden. Daar laat hij dingen mee zien. Er is ook, ja, dus binnen deze omgeving, er is ook de desktop variant. En dan heb je alle toeters en bellen weer tot je beschikking uiteraard. Dus, we hebben al de zijkanten gezien hoe we die kunnen gebruiken. Dat delen en de appbar aan de onderkant. Maar dit is ook een andere manier waarop commando's contextueel aangeboden kunnen worden. Dus stel als ik hier, dus in dit geval heb ik hier nog steeds hetzelfde scherm van de netten. Waarbij je zegt, nou hier zitten die algemene commando's. Maar wat nu als ik een item heb geselecteerd. Dat is misschien een beetje een raar voorbeeld hoor. Want je zal er wel direct op klikken en wat gaan doen. Maar stel dat ik hem selecteer. Overigens is het selecteren is een korte swipe-beweging op iets in een lijst. Die wat ze standaard in de controls hebben gestopt. Als je er meer over wil weten, moet je vanmiddag even naar de tweede presentatie van de middagsessie komen in de UX-zaal. Die gaat helemaal over touch. Dus dat is de swipe. Dan heeft hij hem geselecteerd. Je ziet ook dat er dan zo'n kader omheen staat met zo'n vinkje in dit geval. Maar je ziet dat hier ook een commando bij is gekomen, read. Dat komt alleen maar doordat er nu een item geselecteerd is. En dit is ook wel een beetje wat we standaard adviseren. als je die appbar hebt, zet aan de rechterkant zeg maar global commando's neer en aan de linkerkant context commando's. Zodat de gebruiker ook altijd geholpen wordt wat er nou precies aan de hand is en wanneer die wat kan verwachten daar. Nou, dit is dan iets wat we eigenlijk nu vaak zien in UI. Als we veel items op het scherm hebben waarbij we een actie willen uitvoeren, zodat we eigenlijk niet kunnen zeggen, nou, bij die wil ik die actie uitvoeren, dan gaan we die acties maar op al die dingen zetten. Nou, op deze manier hoeft dat dus eigenlijk helemaal niet. Kan je die weghalen, want door een selectie komt de appbar op, automatisch, en worden de commando's getoond, ook als ik misschien een multiselect heb. Dus in dit geval zijn er twee geselecteerd, waarop die acties kunnen worden uitgevoerd. Zo kan je ook multiple select hebben en in één keer de actie daarop uitvoeren. Navigatie. Navigatie is een andere belangrijke iets wat we in onze applicaties willen stoppen natuurlijk. Want onze applicatie bestaat meestal niet uit één scherm. Je wil nog naar andere data of naar andere schermen. Dus hoe ga je daar nu bij helpen? Nou, een van deze basisprincipes is eigenlijk dat we willen focussen op waar iemand is. En niet waar die allemaal naartoe kan gaan. Denk even aan de RSS-reader waar we net naar keken. Daar stonden alle feeds die er allemaal nog meer zijn waar je allemaal naartoe kan. Maar op het moment als jij in een bepaalde feed zit te lezen, interesseert je dat eigenlijk helemaal niet. En dat nam best wel een groot stuk van de UI nam het op. Dus we willen mensen helpen met uit te leggen waar ze zijn. En uiteraard willen we wel mechanismes aanbieden om die navigatie te doen. Nou, hoe ga je dat dan doen? Je integreert dat in de content. Dit is een fout voorbeeld, zeg ik er gelijk bij. Dit lijkt een beetje op de standaard templates die wij in onze tools aanbieden voor Windows 8. Dan zie je al heel graag dat zwart en dat grijs enzovoort terugkomen. Maar je ziet dat hiervoor is gekozen om hier aan de linkerkant, hier onder Contoso Travel, er staat Featured Last Minute Deals en My Trips. Dus dat is navigatie. Dat is van, je zit nu hier bij je featured items, want die is dik gedrukt. Maar je kan ook nog naar deze andere onderdelen toe. Hartstikke zonde. Dit is Chrome. Dit is niet, geeft geen informatie waar ik ben, maar dit is alleen maar waar ik nog naartoe kan gaan. Nou, dan zeg je, nou, oké, ik geef die content wel wat meer ruimte. Dus heb ik dat meer. En dan zet ik het erachter, achter de titel zet ik het neer. Nog steeds is het Chrome. Het is nog steeds verwijzing van, hier kan je allemaal naartoe. Dus de gebruiker op dat moment waarschijnlijk helemaal niet in geïnteresseerd als die op deze pagina zit. Hoe zou je dat dan wel kunnen doen? Ik kom weer even op het hub-model terug. In dit geval is er nu een overzicht geboden van feature destinations, last minute deals en mijn trips. En daar worden nu een aantal items worden daarvan gegeven, zodat de gebruiker daar gelijk een overzicht van heeft en geholpen wordt om vanaf daar eigenlijk verder te gaan. En hoe navigeer je dan? Ja, simpelweg door op de content te gaan klikken. Dus dit is een methode om structuur aan te geven, om toch meerdere opties te geven, maar gebruikers te helpen om informatie te geven waar ze zijn en toch te helpen om door die applicatie te gaan navigeren. Als je dan in die lijst zit, dan kan je je voorstellen met die RSS-feeds bijvoorbeeld, dat was best wel die trees die je zag, dat was een lange lijst. Dus het kan misschien best wel zijn dat je op 40 feeds geabonneerd bent. Dus hoe ga je dat dan vormgeven? Dan kan het best wel zijn dat ik 40 van die kleine groepjes hier achter elkaar heb. Nou, als je zo'n hele lange lijst hebt, en als je het gewend bent van een zeg maar even normale interface met muis en keyboard, en we hebben een listbox, dan in die listbox er zit altijd zo'n scrollbar. En dan kunnen we de thumb kunnen oppakken en je kan in één keer naar het eind toe of naar het begin. Of je zet hem ergens in het midden en je gaat een beetje zoeken daarmee. Of je kan er stapjes mee vooruit en enzovoort. Je hebt ineens een mechanisme om heel snel te navigeren in een hele grote collectie van data. Hoe ga je dat in een touch-first omgeving doen? Dan ga je geen scrollbar erbij laten zien. En we willen die content laten zien. Nou, daar hebben we dus die semantic zoom voor bedacht. Matthijs liet hem al heel even zien. Wie heeft nog nooit van semantic zoom gehoord? Hartstikke mooi. Nou, dit is het, maar ik ga het even in het echt laten zien. Dus hier heb ik al die items. Ik kan bijvoorbeeld ook even, dat ik zeg, ik ga even naar mijn apps toe. Dus ik heb heel veel apps heb ik hier. Hoe ga je hier een overzicht van laten zien? Nou, als je nu een foto hebt, stel dat je een detail van een foto hebt en je wil zien waar dat zit in de foto of je wil naar een ander detail doen. Wat doe je op een touchscherm? Pinchen. Je doet uitzoomen. Hè? Dus je doet zo en dan is het als het ware, hij wordt kleiner zodat je overzicht hebt. Zeg je, oh ja, en dan zoom je weer in naar dat stukje. Hè? Nou, dat doe je hier eigenlijk ook. Dus ik ga hier uitzoomen. Ik krijg ineens een andere view van mijn data te zien. In dit geval is ervoor gekozen om de letters te zien, een aantal groepen van geïnstalleerde programma's. En als ik hier op de U, als ik weer zeg maar inzoom, nou, dan zit ik bij de letter U. Of als ik erop klik, ga ik daar naartoe. Dus het is een semantische zoom. Het is dus een zoom met betekenis. De views die hiervoor gebruikt worden, dat heb je dus helemaal zelf in de hand, hoe die er uiteindelijk uitzien. Dus dat is een hele makkelijke manier voor gebruikers om in een enorme collectie van data, om ineens snel te gaan navigeren en naar het stukje toe te gaan waar de gebruiker in geïnteresseerd is. En misschien in het geval van de RSS-feeds krijg je wel gewoon op een of andere manier gerepresenteerd hoe die RSS-feeds, welke RSS-feeds er allemaal zijn, zodat die direct naar die dat stuk informatie toe kan gaan. Het volgende principe van metro-style applicaties is pride in craftsmanship. Nou, dit heeft alles te maken met trots zijn op wat je maakt. En als je iets maakt, ik weet niet of jullie wel eens wat klussen of zo. Ik hou er wel van te klussen en dan heb ik iets gemaakt. Maar dan is het ook niet zo dat ik zeg, nou, ik heb vastgeschroefd. Het is wel klaar hoor. Dan heb ik ook wel een mevrouw naast me die staat, die zegt, nee, het is niet schoon, het is niet goed. En dan weet ik veel wat. Hij heeft me ook wel geleerd om op de details te letten. Je zorgt dat het netjes is en dat het gewoon goed is. En niet dat je zegt, nou, het is bruikbaar, de groeten ermee. Geldt ook met het maken van software. En we willen niet zorgen dat we software maken of met de user interface bezig zijn en zeggen, nou ja, het heeft een mooi kleurtje en enzovoort. Nou, hier is het. Nee, het gaat echt om de details. En als de details kloppen, dan is ook de gebruiker het best daarmee gediend. Hoe we dat willen doen in een metrostyle app is ons aandacht geven aan typografie en het grid. Nou, typografie. Typografie of fonts, voor degene die het niks zeggen. Fonts is heel erg belangrijk in metrostyle apps om daar ook op een bepaalde manier gebruik van te maken, zodat weer structuur kan worden aangegeven. En de gebruiker weer geholpen kan worden om te begrijpen wat er allemaal op dat scherm gebeurt, zonder dat we weer allemaal extra toeters en bellen nodig hebben. Sego UI is het standaard font wat we eigenlijk voor Windows 8 nog wat verder verwerkt hebben. Dus de Sego UI was wel iets wat er al wel voor Windows 8 bestond. We hebben dat nog wat verder geperfectioneerd, wat varianten van gemaakt. Maar wat het belangrijkste eigenlijk is dat we een type ramp gebruiken. Oftewel, we gaan van tevoren een aantal verschillende groottes gaan we definiëren voor onze app. En daar gaan we betekenis aan geven. Dus in dit geval zijn de 4 gebruikt. Is er een definitie gemaakt dat 42 punten dat de page header is. 20 punten is een subheader. 11 punten is eigenlijk alle body tekst. En dan hebben we nog iets voor overige informatie die we wel willen laten zien, maar niet zo belangrijk is. Daar hebben we hier 9 punten voor gebruikt. Nou, hoe ziet dat er dan uit in de applicatie? Dit is een scherm die je kan krijgen met een van de standaard templates, waarbij gewoon wat lorem ipsum tekst erin staat. Maar je ziet dat hier, zelfs al staat er allemaal onzin omheen, je ziet toch structuur. Je weet niet waar het precies over gaat. Ik denk dat er ook niet goed achter te komen is. Maar je ziet wel gelijk waar we zijn. We zijn blijkbaar in collection titum lorem 0. Nou ja, wat dat dan ook betekent. Daaronder zie je dat er een subtitel is die wel een kleiner font gebruikt. En vervolgens is 11 punten eigenlijk overal gebruikt voor alle informatie die daarin staat. Maar je ziet dat er wel verschillende gewichten zijn gebruikt van fonts. Of ze dik gedrukt zijn of niet. En je ziet dat er dan ook nog zoiets is als subtitles van die items waar dan 9 punten bij gebruikt is. Nou, je ziet dat hier nu door eigenlijk de type ramp te gebruiken een structuur aan de data is gegeven. En gebruikers goed zien nou ja, wat ermee bedoeld wordt en hoe het gegroepeerd is. Nou, dus het betekent niet dat je dus één type gebruikt of één zo'n grootte gebruikt. En nou ja, dat is het dan, daar heb je het mee te doen. Nee, je hebt mogelijkheden in verschillende kleuren of verschillende gewichten eraan te geven. Zodat het toch wel, dat je daar ook nog onderscheid in kan hebben, bijvoorbeeld in bodytekst. Nou, dit is zoals je dat net in de slide eigenlijk zag, hoe de verdeling daarvan is gegeven. Dit is een vraag die we dan heel vaak krijgen. kan ik dan iets anders dan Sego UI gebruiken? Want dit is het font wat je wel overal in Windows ook terug ziet komen in een metrostaal omgeving. Kan ik mijn eigen font gaan gebruiken in een app? En het antwoord is, als je dat doet, dan sturen we de politie op je af. Nee, dat is niet waar. Dus dat doen we niet hoor. Maar het mag. Je mag je eigen font gebruiken. Maar we willen wel zeggen, denk er heel goed over na. Nou hebben we het niet over het font van een logo. Heel veel bedrijven die in een logo een font gebruiken. Denk iets aan de New York Times of zoiets. Wat heel expressief is en wat echt bij de New York Times hoort. Al ziet dat er heel anders uit. Het maakt niet uit. Gebruik dat vooral in het logo, want er moet wel herkenbaarheid zijn. Maar het gaat om alle tekst die verder in de applicatie zit. Ga je daar nu een ander font voor gebruiken? Nou, doe dat eigenlijk alleen als daar een noodzaak voor is. En als dat eigenlijk een onderdeel is van de identiteit van degene die de app aanbiedt. Het kan bij sommige bedrijven, die hebben gewoon een standaard font gekozen. Wat ze zowel in print hebben als op web. Als overal komt dat font komt terug. Dat zit overal in hun stijlen, zit dat verwerkt. Dan is het waarschijnlijk een heel goed idee om dat font in je app te gebruiken. Maar gebruik het dan wel in een TypeRamp. Ik zag een vraag. Ja, komt de microfoon.
Zitten in Segoy ook alle internationale karakters? Cyrillisch?
Sorry, kan je dat nog een keer herhalen? Want volgens mij doet de microfoon het niet.
Zitten ook internationale karakters in Segoy als font?
Oh, oké. Zitten er internationale karakters in? Cyrillisch, nee, dus voor zeg maar... Ja, dus er zitten wel, de extra tekens zitten er allemaal in om dat te doen. Maar als je het hebt over, denk aan Chinees of dat soort talen. Daar zullen we ook andere definities voor maken voor de fonts die daarbij gebruikt kunnen worden. Om in die talen dat te gebruiken. Maar we hebben vooral met dit font heel veel werk gedaan om te zorgen dat het altijd gewoon helder op het scherm te zien is. Dus daar, voor dat soort andere schriften, zeg maar, daar komen nog wel de definities voor.
Dankjewel.
Er is wel een font wat een beetje in dezelfde familie zit, maar wat we willen aanraden op het moment als je reader-applicaties hebt. Dus als je lange stukken tekst die je wil gaan lezen, nou kom dan een beetje in deze font-familie, bijvoorbeeld Cambria. Omdat dat gewoon voor een leeservaring wat prettiger is om te gebruiken. Maar nog steeds het belangrijkste is, gebruik die TypeRamp. Dus geef betekenis aan je tekst door het kiezen van fonts en doe dat consistent door je hele applicatie. Als je header 42 punten is, dan is die overal 42 punten en is die niet ergens ineens 40 of 30 punten of zo. Nou, als je naar dit soort wayfinding kijkt, hè, in dit geval hebben we het een bord van de metro in New York. Je ziet dat hier weer hele duidelijke tekst worden gebruikt. Door verschillende fonts wordt hier heel duidelijk betekenis aangegeven van waar je bent of wat het nou precies betekent. Wat je hier ook wel in ziet is eigenlijk al een beetje structuur op een andere manier. En dat is namelijk door middel van het grid. Een grid is ook iets wat belangrijk is om goed toe te passen in de metrostyle app. En daar zit ook echt dat pride in craftsmanship, om misschien zelf wel op de pixel te zorgen dat het goed staat. Omdat je hier ook bij heel veel betekenis kan geven en structuur weer aan je content. Zonder dat je daar lijnen en dat soort dingen voor nodig hebt. Dit zijn de basic units die wij hebben gedefinieerd voor metrostyle apps. Dus we hebben hier gedefinieerd een unit van 20 bij 20 pixels en een subunit van 5 bij 5 pixels. En de kolombreedte van 80 pixels. Hoe werkt dat dan? Nou, in dit geval hebben we nu de type op een grid gezet. Dus we hebben dat grid gebruikt om nu de verschillende de type ramp die we gedefinieerd hebben erop te zetten. Je ziet dan de font gealigned is in de linksonderhoek zeg maar, van het font. Zodat je ook echt het verschil tussen de grootte ziet. En waardoor ook weer de betekenis voor de gebruiker er duidelijker uitkomt. Voor de rest zie je hier wel die lijntjes staan, maar dat is alleen maar om het grid uiteraard te laten zien. Normaal zal je in een app die lijntjes niet zien. Maar dan zie je wel dat de structuur er is. Zelfs zonder dat je daar allemaal boxen omheen hoeft te zetten. En heb je toch structuur aan die tekst gegeven. Nou, je ziet dan ook dat in de principes, bijvoorbeeld zoals met de tiles, dat daar ook steeds weer die basis of die subunits worden gebruikt. Dus in dit geval is de ruimte tussen twee van die tiles, in de kolombreedte zeg maar, is twee subunits, oftewel 10 pixels. De ruimte tussen twee groepen van tiles, die is een kolombreedte, is 80 pixels, zagen we net. Hierdoor is het voor de gebruiker ook gelijk duidelijk. Oh, hier is een groep content en hier is een groep content. Er hoeft helemaal niet weer wat erbij te staan of zo. Het is duidelijk dat daar een bepaalde scheiding tussen zit. Nou, dus ook bij de header is dat gebruikt. Waar zit die? Op 5 units van de top. Aan de linkerkant heb je 6 units, 120 pixels, die ruimte wordt gehouden. En je ziet ook waar de content begint. Die begint op 7 units van de top. Nou, doordat je eigenlijk deze basisprincipes voor het grid gebruikt van de Metrostyle app, krijg je ook een Metrostyle silhouet als het ware. Als we nog even naar deze app terugkijken, ongeacht van wat er nou in de content staat, je ziet dat ik hier het silhouet heb. Je ziet dat waar de header staat, de kolombreedte, waar de content staat. Nou, dat is het silhouet van de Metrostyle app. Dat is niet alleen voor de applicatie waar je blokjes ziet. Je ziet dat de gebruiker hier ook al dat silhouet heeft herkend in die studie die we in het begin lieten zien. Maar als je hier andere apps ziet, dan zie je dat er staat hele andere soort content staat erin. En toch zie je hier weer dat silhouet terugkomen. Waar staat de header? Waar staat de content? Waar is de linker kantlijn? Dus dat silhouet komt steeds terug, zodat voor de gebruiker duidelijk is waar de content staat en waar die nu op kan gaan focussen. Nou, dit is zoals gezegd uit de standaard templates die wij aanbieden. Ook hier zie je natuurlijk steeds weer dat soort definities terugkomen, zodat je structuur hebt in die pagina's. Dat betekent overigens niet dat die blokjes bijvoorbeeld, als je die gaat gebruiken, de tiles, dat die altijd even groot hoeven zijn. Hier is door verschillende groottes van de tiles eigenlijk betekenis gegeven of misschien juist iets uitgelicht. Nou, ook hierbij geldt, er is lorem ipsum tekst gebruikt, dus het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Maar blijkbaar wordt er heel veel aandacht op dit item gegeven. Misschien om iets als een featured artikel zo te laten komen. En de andere artikelen zie ik ook wel. Maar ik heb nu door grootte van dat soort tiles heb ik betekenis gegeven daaraan. En daardoor kan ik dus ook weer structuur aanbrengen op basis van dat grid. Het derde principe, fast and fluid. Hier hebben we het, er zit al fast en fluid in, zit al heel snel beweging zit erin. Maar er zijn ook wat andere dingen waar je rekening mee moet houden om je applicatie fast en fluid te maken. Dat betekent dat het echt gewoon, het gebruik is, spreekt voor zich, zeg maar. Er worden gebruiker als het ware vanzelf doorheen gehaald door je applicatie. In plaats van dat het te moeilijk wordt gemaakt. Nou, wat betekent het dan? In eerste instantie als we het over motion hebben. Nou, je ziet in Windows 8... heel veel animaties zitten. Als ik het nog even ga proberen te laten zien. Als ik bijvoorbeeld de charge bar oproep. Je ziet als die opkomt, het komt een beetje binnenvliegen. En het komt ook van rechts naar links, want ik swipe ook van rechts naar links. Als ik nu in dit geval van onder naar boven toe swipe en de appbar komt op, dan zie je dat ook de appbar die animeert. Dus die komt ook op. En je ziet dat het zijn allemaal een beetje subtiele animaties. Waardoor een gebruiker geholpen wordt van, dit is er aan de hand, dit gebeurt nu. Dit is een soort verhaaltje, zeg maar, of een filmpje waar die als het ware in meegenomen wordt. Stel dat we het op deze manier zouden laten zien. Dus ik laat het nog één keer zien. Nou, je schrikt er bijna van. Ineens staat het er, je hebt geen idee waar het vandaan komt. Is dat nou gerelateerd aan de actie die ik net deed of niet? Of als ik bijvoorbeeld dat met het keyboard zou doen en ineens staat hij er. Nou, je schrikt er bijna van, dat je zegt, wat moet ik hier weer mee? Terwijl wat je nu ziet is dat het in de animatie omhoog komt. Het is allemaal heel subtiel hoor, het is niet heel bijzonder. Maar het geeft de gebruiker net een gevoel van, dit is een gevolg van de actie die ik had. En er zit ook een gevoel van snelheid in. Daar is hij wel, zeg maar. Nou, er is dus heel veel over nagedacht. We hebben inmiddels ook allerlei mensen rondlopen. Nou, inmiddels die zullen er al wel langer werken. Maar dat zijn motion designers. Die zitten de hele dag, denk ik dan, alleen maar dit soort dingen te bedenken. Ik denk dan, goh, kan je er echt een beroep van maken? Maar ja, dat is dus echt zo. En wat hebben wij gedaan in het platform? Hebben we eigenlijk animatielibrary ingestopt. Dit is een animatielibrary waarbij er niet dingen in zitten als swirl of swivel of fly left to right of dat soort dingen. Je ziet dat het allerlei betekenisvolle animaties zijn. Dus je ziet hier bijvoorbeeld een swipe select bijvoorbeeld. Of een enter content of een show panel. Dus het is meer functioneel wat hier wordt gedaan. En wat we daarbij gedaan hebben is de implementatie gemaakt om die animatie van een animatie. Die je dus ook in je eigen code en je eigen apps gewoon kan hergebruiken. Ergonomie en touch is ook iets wat, waar je heel veel rekening mee moet houden in je app. Zoals gezegd, vanmiddag is er een sessie specifiek over touch. Je gaat hier wat dieper op in. Maar je hebt er bijvoorbeeld mee te maken met hoe iemand een tablet vast heeft. Over het algemeen heb je die op deze manier vast en hier zitten je duimen, zeg maar. Dan ligt het dus ook aan waar je content gaat zitten en waar je acties gaat zetten. Je zag in de appbar, zag je al, waarbij ik zei, de globale commando's zitten aan de rechterkant en de contextcommando's aan de linkerkant. Maar waarom zitten die nou niet netjes in het midden gecentreerd? Nou, als je een tablet beet hebt, dan kom je er met je duimen helemaal niet bij. Moet je hand weer loshalen, moet je weer zo doen, moet je weer terug. Terwijl je nu gewoon kan swipen en direct een commando aan kan klikken. Dus er is allemaal over nagedacht van hoe wordt de omgeving nu gebruikt. En dat is niet standaard voor elke app hetzelfde. Misschien voor een video-app wil je altijd in landscape mode gebruiken en heeft een portrait mode bijvoorbeeld geen zin. Voor andere apps heeft dat weer wel zin. We zagen Matthijs bijvoorbeeld vanmorgen snappen. Nou, op het moment dat je een applicatie gaat snappen, nou, aan de zijkant komt te staan. Nou, normaal zijn we allemaal horizontaal aan het scrollen. Maar bij het snappen willen we bijvoorbeeld verticaal scrollen. Omdat je anders weer sneller met de systemacties in de weg kan komen te zitten bijvoorbeeld. Dus het is allemaal nadenken over scenario's waar jouw app in gebruikt gaan worden. En wat is nu logisch voor de gebruiker. En daar ook visuele feedback op te geven van wat er gebeurt. Als ik iets aanraak of versleep of dat soort zaken. Nou, ik zei het al even over panning. Wat we standaard adviseren is om altijd horizontaal te pannen. Of te scrollen, hoe je het maar wil noemen. Dus dat betekent dat ik altijd zo aan het bladeren ben en dat ik niet zo aan het bladeren ben en zo aan het bladeren ben. Of naar beneden. Dat heeft ook wel een reden hoor, want als ik zo blader. Ik had het even over de swipe to select, dat je zo doet. Als je nu zo een swipe to select doet, maar je kan ook nog zo gaan bladeren. Wat ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het bladeren of ben je nou aan het selecteren? Het wordt heel warrig voor de gebruiker wat er nou precies gebeurt. Dus daarom zorg in principe dat je zoveel mogelijk horizontaal bladert. Dit moet je in ieder geval zeker niet doen. Ga niet het bladermechanisme in een box zetten. Zorg dat je van kant tot kant bladert. Want dat is wat de gebruiker snapt, zeg maar. Daardoor wordt ook content, als je dat hier ook ziet, wordt ook afgekapt. Zodat je ook de gebruiker een hint heeft van, hé, daar is nog wat. Dan ga je automatisch wel bladeren. En in dit geval is dus als je verticaal gaat scrollen, bijvoorbeeld omdat het voor een artikel handiger is, zodat je dat mooier vindt, doe het dan ook van edge to edge, zeg maar, en niet ergens in een klein blokje. Maar een simpele UI, om daar op een simpele manier fast en fluid doorheen te komen, is niet alleen maar hoe je op dat soort dingen reageert. Het heeft ook te maken met gewoon de complete, hoe de applicatie beleefd wordt door de gebruiker en wat die allemaal doet. Matthijs had het al even over settings die dan via de cloud geroomd kunnen worden, om het in het net Nederlands te zeggen. In ieder geval om te zorgen dat voor de gebruiker dat hij geholpen wordt als hij terugkomt. Wat waren zijn settings ook alweer? Wat was hij ook alweer aan het doen? Of ik ga op een ander device daarmee bezig, zodat ik mijn actie weer op kan pakken. En dat is een enorme productiviteitsverhogend voor een gebruiker. Maar dat zijn wel de dingen die het fast en fluid maken en handig voor een gebruiker om te gebruiken. Authentically digital. Nou, dit is misschien wel een beetje een vage. Wat we hier eigenlijk willen kijken is dat we voorbij physical metaforen willen gaan. En de manieren waarop we dingen weergeven. We hebben het al even gehad over het semantic zoomen. Je hebt een scherm in je handen. Wat we heel snel proberen te doen is de buitenwereld gaan modelleren in de softwarewereld. Maar de softwarewereld is nog steeds iets anders dan de buitenwereld. En dat weten we ook eigenlijk allemaal wel. En wat wij eigenlijk zeggen is, maak hier vooral gebruik van. Want ja, je hebt gewoon pixels op het scherm, maar daardoor kan je ook wat speciale dingen die in de buitenwereld helemaal niet kunnen. Denk aan het stretchen van een foto. Nou, ik weet niet of jullie dat wel eens met een echte foto hebben geprobeerd. Mij is het nog nooit gelukt. Het enige waarbij het lukt, omdat ik die foto dichter bij mijn hoofd deed. Maar je krijgt hem niet groter. En op een pc of op een phone zitten we heel makkelijk dit te doen. En zo'n soort superkrachten geef je aan iemand om ineens iets te doen wat in de echte wereld niet kan. Nou, maak daar dus gebruik van. Nou, in dit geval de file picker, waarbij er allerlei foto's worden getoond. Er is hier gesorteerd op naam. Op het moment als ik nu die semantic zoom ga doen, hè, dus ik doe die pinch. In dit geval laat hij dan de letters zien. Er is in dit geval voor gekozen. Of stel dat ik het gesorteerd heb op datum, dan vind ik het misschien handiger om nu de jaren in dit geval te laten zien. Of misschien wil ik maanden of een andere kalender laten zien, zodat je sneller in die collectie kan navigeren. Zoals gezegd, hoe dit eruit ziet heb je eigenlijk zelf in de hand. Dit is een voorbeeld waarbij er boekcategorieën worden getoond. En als ik hier nu ga zoomen, dan zegt hij je niet alleen welke categorie ik heb, maar hij zegt ook per categorie, geeft hij visueel aan, zoveel zijn ervan. Om alleen maar een beetje een vergelijk te geven. Of in dit geval, fondsen, om daar een overzicht van te geven, maar dan geeft hij ook gelijk in kleuren aan met welke gaat het goed of niet. Of in dit geval messages, mailtjes, waarbij al wel een structuur is aangebracht. Maar als ik nu ga zoomen, dan geeft hij hier aan hoeveel ongelezen items er zijn of enzovoort. Dus het is nadenken over wat is nuttig voor de gebruiker om nu in een overzicht te zien, zodat hij zo snel mogelijk kan navigeren naar de data waar hij naar op zoek is. Deze icons, dat doen we niet meer. Waarom niet? Hier zitten we de echte wereld na te bootsen, terwijl het eigenlijk iets heel raar is in dat digitale vlakje wat we daar hebben. Want er zit hier ergens een of andere vage lichtbron is die ergens vandaan komt. Ik ben eigenlijk helemaal niet gedefinieerd, want het heeft misschien heel erg te maken hoe ik sta. Dus dit is heel erg de echte wereld brengen en eigenlijk voegt het helemaal niks toe voor de gebruiker. Dit zijn meer de icons die je terug zal zien komen in metrostaal apps. Betekent overigens niet dat het altijd zwart op wit is hoor. Het mag ook wit op zwart. Je mag ook andere kleuren gebruiken. Maar het is wel gelijk, en door ook een consistente setter eigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld dat plusje. Gebruiker weet wel op een gegeven moment, als daar zo'n cirkel staat met een plusje in die appbar, dat is een command. En als ik daarop druk, ga ik iets toevoegen. Dat is logisch. Ook hierdoor kunnen we het weer heel helder maken voor de gebruiker. En gaan we niet proberen die echte wereld dan weer na te bootsen, wat eigenlijk nutteloos is binnen de applicatie. De laatste, Win as One. Dit gaat vooral over die contracten waar we het al een paar keer over gehad hebben. Dus zorg ervoor dat je in je applicaties niet je eigen settings command ergens hebt die een eigen settings scherm laat zien. Nee, laat dat gewoon netjes via de settings charm lopen en zorg dat daar je UI in terechtkomt. Als je search gaat doen, doe dat standaard via de search charm. Overigens, hier is nog wel een verschil in of je search doet of find. Als je dat niet weet, dan kan het best nog een moeilijke discussie zijn als je er wel mee te maken hebt. Find is meestal in de content die je al hebt. Hè. En de search is iets die gewoon een stukje tekst gewoon in een berg van iets gaat zoeken. Maar denk bijvoorbeeld aan applicaties waarbij je een vlucht wil gaan boeken en zegt ik wil van dan tot dan zoveel kamers hebben met zoveel personen en dat is je standaard zoekopdracht. Dat wordt meer als een find gedefinieerd. Dat zal je niet via je search charm doen. Maar in ieder geval zorg dat je van die contracten gebruik maakt waar dat nuttig is. Maak gebruik van de file picker bijvoorbeeld, zodat de gebruiker dat soort standaard mechanismen gewoon gaat snappen. En eigenlijk komt het hierop neer dat de gebruiker niet continu hoeft te gaan zoeken waar die nou wat kan vinden. Denk bijvoorbeeld aan in de huidige apps, en dat maakt niet uit op welk platform je zit, waar ga je nu de instellingen vinden van deze applicatie? Zit dat onder file preferences of onder tools options of onder edit options of preferences? Soms weet je niet meer waar het nou zit en hoe het heet. Dat wil je juist handig maken voor die gebruiker. Dit is dus een mechanisme om te zorgen dat gebruikers op een eenvoudige manier ermee geholpen worden. De analogie die er eigenlijk ook bij wordt gegeven, want een aantal dingen zou je kunnen zeggen, dat swipe to select, snapt de gebruiker dat wel dan? Of die appbar dat die opkomt, of die charms, snapt hij dat allemaal wel gelijk? Waarschijnlijk als hij 5 minuten zo'n device in handen heeft gehad, moet hij misschien even geholpen worden, of zal hij door de software geholpen worden om dat te zien? En vervolgens vergeet hij het zijn leven lang niet meer. Het is alsof je als baby hebt geleerd hoe de deurknop werkt. Deurknop is, iemand heeft het ook bedacht, hè? Als je zo doet zit er een mechaniek in waardoor een haan teruggaat en dat je uiteindelijk die deur kan openen. Misschien wel een ingewikkeld mechanisme, maar we snappen dat allemaal. En we kunnen elke deur openen. Heb je 1 keer moeten leren en voor de rest hoef je daar niet meer over na te denken. Dan gaat het nog alleen maar wat ga je doen in die ruimte. Hetzelfde gaat eigenlijk met de software. Al dat soort dingen die eromheen zitten willen op een standaard manier doen. Zodat de gebruiker kan focussen op de content en waarvoor die uiteindelijk echt de app heeft opgestart. Dus als we dit als voorbeeld namen waarbij we zeggen, nou dit is iets wat we zoals we het misschien deden, apps maakten. We gingen vervolgens alle lijnen gingen we weghalen. Vervolgens gingen we naar een model toe. Deze slide werd trouwens niet eerder gezien. Maar waarbij we de content al wat anders in een layout lieten zien. Deze stap kwamen we vervolgens wel aan. Waarbij we al wat meer in kolommen gingen werken. Zodat je horizontaal kan gaan scrollen. Waar we nog steeds de Chrome hadden voor die andere navigatie. Dit was een manier om het in een hub model te gaan laten zien. En vervolgens hebben we ook nog een semantic zoom om een overview van de feeds te laten zien. Nou, een hele functionele applicatie geworden waar we eigenlijk alleen maar content laten zien en de gebruiker door dat soort content laten navigeren. Dus metrostyle design, dit is nog een beetje overzicht van de 5 principes en de onderdelen die we besproken hebben. Nou, als je dit probeert toe te passen in je applicatie, zal je ook zorgen dat je hele goede kwalitatieve applicaties kan bieden aan de gebruiker die makkelijk te gebruiken zijn. En dan komt het eigenlijk hierop neer, dat wayfinding. Mensen worden direct geholpen om hun content in te gaan. En hoeven niet allerlei moeilijke trucken te leren of enzovoort om pas te weten wat ze moeten gaan doen. Wil je hier meer over weten? Zometeen na de pauze gaan we splitsen. Dan hebben we in deze zaal gaan we de development sessie doen. Dus hier leer je helemaal hoe ga je het allemaal bouwen. In de andere zaal, en dat is daar waar je binnenkomt, zeg maar. Als je daar binnenkomt, nee, het was daar trouwens. Als je daar binnenkomt en je gaat dan naar rechts, daar is er een soort van gordijn en daarachter is ook weer een zaal. Daar is vanmiddag de UX-track en daar zal je dus meer leren over van hoe maak je visueel gebruik van deze dingen en alle onderdelen. Word je ook door wat cases geholpen, dus ook zeker een aanrader. Zijn er nog vragen voor nu? Daarachter. Nou, ik ga je lekker heen en weer laten lopen, Mars. En daarna hiervoor.
Goed, misschien een beetje een gekke vraag, maar toen ik Windows 8 voor het eerst ging gebruiken, had ik moeite om hem uit te schakelen.
Had ik moeite om?
Om hem uit te zetten.
Om hem uit te zetten?
Ik bedoel, wie verzint het om eerst settings te doen en dan pas aan- en uitknop? Waarom niet gelijk als eerste?
Er is overigens nog een andere manier voor ook, hè, want je kan ook nog direct naar dat soort, dus je hebt ook nog shortcuts om daar direct naartoe te gaan. Vaak heb je op de devices hier bijvoorbeeld ook heb ik een knopje zitten om dat direct te doen. Waarom ga ik dat via de UI doen? Sorry? Het gaat om een PC. Het gaat om een PC. Ja, en er is op dit moment voor gekozen. Er zijn wel heel veel UI-studies zijn ervoor gedaan. Zeg maar, hoeveel dat gebruikt wordt en hoeveel dat nodig is en enzovoort. Er zullen altijd mensen zijn of situaties zijn die zeggen dat is voor mijn situatie niet handig. Dit is de keuze die nu is gemaakt om het op die manier zeg maar aan te bieden. Een beetje zwak antwoord misschien, maar ja, het is een beetje van ja, zo zit het in elkaar. Vraag hiervoor?
Hoi. Hoi.
Hallo.
Ik ben van huis uit een serverbeheerder. En ik heb hier dus ook mee te maken, omdat Windows 8 beta versie, die laat mij alleen maar dit zien. Is er in de serveromgeving geen manier om terug te gaan naar de oude classic mode?
Over een server, ik weet dat er heel veel discussie over is en ik heb geen idee hoe dat eigenlijk zit en of je het uit kan zetten of dat je het kan gaan uitzetten. Ik heb geen idee. Er is een hele discussie over of dat nou wel handig is voor een server. Op dit moment richten wij ons ook voornamelijk op de consumer apps, line of business apps, zeg maar op de client PC. En hoe dat op de server moet, durf ik even niks over te zeggen, sorry. Daarachter een vraag. Gaan we straks weer hiervoor terug.
Hoe zit het met de applicatiebar in de Snapped application?
Oh, dan werkt die nog steeds. Als je vanmiddag naar de UX-sessies komt, hoor je daar ook meer over. Maar dat is op dat moment dus ook heel goed nadenken als je in de Snap State zit. Dat je dan maar misschien maar een beperkte set van commando's hebt die ook nuttig zijn in die Snap mode. Want je hebt hem dan maar erbij. Hè? Het is niet je primaire app in principe. Dus dan denk je ook weer over na welke commando's dan zichtbaar zijn. Maar je hebt nog steeds je appbar, dus hij is volledig functioneel verder de app. Zal ik er nog eentje doen dan? Was er nog eentje? Hiervoor?
Ik draai je dubbel scherm. En als ik dan dat rechter menu, die komt ineens bij mijn rechter scherm in plaats van op mijn primaire
scherm. Je moet het nog een keertje zeggen, want ik snap even niet wat je zegt. Rechter scherm en
op mijn desktop draai ik 2 beeldschermen.
Ja?
Als ik nu mijn rechtermenu wil ophalen, moet ik naar mijn rechterscherm. En dan aan de rechterkant van mijn rechterscherm.
Oh, oké.
Komt ineens dat menu daar.
Ja, dus als je over meerdere schermen draait, bedoel je wat er dan met de UI gebeurt. Dat klopt. Dat heb ik ook gezien. En ik weet niet of we daar wat aan het doen zijn. Kijk, het is goed om te begrijpen dat we zijn in september uitgekomen met de developer preview. We zitten nu op de consumer preview. Er is enorm veel gebeurd in die tussentijd, maar dit is nog niet het product. Dus er gaat nog een tussenversie komen en er komt nog een definitieve versie natuurlijk. Daar zullen nog wel dingen in veranderen, want er wordt wel heel veel feedback opgegeven waar we wel heel goed naar willen luisteren natuurlijk. En sommige scenario's, daar lijkt het inderdaad een beetje onhandig te zijn, zeg maar. Ja, klopt. Ja, precies. Dan moeten we ook gewoon nog een beetje kijken naar de toekomstige versie. Zorg in ieder geval, als je dat soort dingen vindt, hè, dat je feedback gaat geven op de feedback forums. Er zijn nog feedback forums waar je naartoe kan gaan. Als je naar dev.windows.com gaat, dan kan je daar de forums vinden. Zorg dat je naar die forums gaat en je feedback daar ook op geeft. Want het is wel belangrijke dingen natuurlijk om daar dat in ieder geval te laten horen. Als je alleen maar thuis gaat zitten en zeggen, nou, dit is niks, dan kunnen wij er weinig aan doen, zeg maar. Dan willen we het hier even bij laten. Dan gaan we lunchen. Ik wens jullie allemaal een hele prettige lunch. Eet smakelijk. En dan gaan we om 1 uur gaan we verder. Hier development track en in de andere is de UX track. Eet smakelijk.